Johannes hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. Johannes hoofdstuk 2, dat is de bruiloft in Kana. Op de derde dag, zo begint dat. En dat is echt gewoon dinsdag. In Israël zijn de bruiloften nog steeds vaak, nog steeds op dinsdag. Wij vinden dat vrijdag beter uitkomt, maar daar is het dinsdag. En dat komt omdat dinsdag de derde dag is. Op de derde dag staat hier ook bij. De derde dag in Genesis 1 is de enige dag waarvan staat twee keer dat God zag dat het goed was. Alle andere dagen, God zag dat het goed was, maar van dinsdag twee keer. Eén keer dat er een nieuwe bodem komt, dat er droge tevoorschijn komt. En de tweede keer, beide op die derde dag, dat het jonge groen tevoorschijn komt. Dus twee dingen. Er is een plateau, er is een vaste grond waarop u kunt staan. En er komt nieuw leven uit. Dat is de derde dag. En daarom heeft men in Israël een beetje voorkeur voor die derde dag. Want dat mag dan toch het huwelijk symboliseren. Er is een nieuw plateau, er is een nieuwe ondergrond, er is een nieuwe basis gekomen en er is nieuw leven. Op die derde dag, zegt hoofdstuk 2 van Johannes, was er een bruiloft in Kana. Nu kent u de geschiedenis. En als dat niet zo is, dan hoop ik dat u het vanmiddag gaat lezen. Vers 9, toen de ceremoniemeester het water geproefd had dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum of Capernaum. Hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen, en ze bleven daar niet veel dagen. En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem. Hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten en de geldwisselaars die daar zaten. En nadat hij een geestel van touwen gemaakt had, dreef hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en de tafels van diezelfde wisselaars keerde hij om. En hij zei tegen de duiven, tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier en maak het huis van mijn vader niet tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich dat de geschreven staat, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Vers 23, en toen hij in Jeruzalem was op het Pascha geloofden, tijdens het feest geloofden velen in hem en in zijn naam en toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij allen kende. Omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Ik lees iets door in hoofdstuk 3. En er was een mens uit de Farizeeën. En zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, we weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Het gesprek met Nicodemus. Vers 10. Jezus antwoordde en zei tegen Nicodemus, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en we getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Laat maar even staan. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Iets verderop in datzelfde prachtige hoofdstuk. Vers 27, Johannes de Doper antwoordde: een mens kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. U bent zelf mijn getuige, zegt dus Johannes de Doper, dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem heen uitgezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij is nu volkomen geworden. Hij moet meer worden, ik echter minder. Nu stop ik met het lezen. Niet omdat de andere teksten onbelangrijk zijn in deze prachtige hoofdstukken, maar omdat ik denk dat ik de kern ongeveer voorgelezen heb van wat ik zou willen delen met jullie. De meesten van u kennen de Heer Jezus als hun heiland en als hun verlosser. Die zijn dus tot geloof gekomen. En iedereen die de Heer Jezus heeft aangenomen als zijn heiland, als zijn verlosser, heeft van God de Heilige Geest gekregen, waardoor hij die dingen die van God zijn ook kan begrijpen. En dat is een zegen. Dat is niet meer een soort, er komt een keer een Pinksterdag en dan gaat het over de Heilige Geest. Of dan gaat het daarover, of een beetje, dan hebben we kracht om dit te doen, of dan gaan er wondertekenen komen. Het is in de allereerste plaats Gods bedoeling geweest dat je, nadat je tot geloof kwam, ook zou kunnen snappen de dingen van de Vader en de dingen van de Heer Jezus. Door de Heilige Geest die uit dat wat van de Heer Jezus is neemt en het jou gaat vertellen. Dat is uniek. Dus behalve tot geloof komen, geschikt om in de hemel te zijn, heeft hij ook wijsheid willen geven om de hemel een beetje te begrijpen. Om de dingen van de hemel te snappen. Nou, als je tot geloof komt, dan wil je eigenlijk alleen maar meer begrijpen van dat wat toen voor de tijden al besloten is en wat uiteindelijk in de Heer Jezus zichtbaar is geworden. Maar er zijn momenten in je leven dat het wat anders gaat. We hebben er vanmorgen een getuigenis van gehoord. Het ontroerde me. We bidden voor die zus dat ze weer herstellen mag, ook van deze hersenbeschadiging. En we hebben misschien onze eigen agenda al geraadpleegd, of onze eigen gebedslijst erbij gepakt in ons hoofd dan. Zo gaat het ongeveer. En dan denk je, oh ja, daar bidden we voor en daar moeten we eigenlijk nog meer voor gaan bidden. Er is zoveel te doen. Er was een klein moment van gebed hier vooraf in die bestuurskamer. En dan gaat het over wat er in de wereld allemaal te koop is. En wat er aan verleidingen is. Wat er aan aanvallen is. Wat er op ons afkomt. En wat je eigenlijk kan ontmoedigen. En je helemaal in beslag kan nemen. Ik wist van deze gebedsonderwerpen toen ik me voorbereidde niks. Maar ik heb wel gedacht, er zijn momenten in mijn leven dat de blijdschap er niet meer is. Dat het even te veel wordt. Dat het misschien wel moeilijk is. Misschien wel een beetje ontmoedigd door de gebeurtenissen. Natuurlijk zegt dan iemand tegen je, kijk op de Heer Jezus. Ja, dankjewel, is ook zo, je hebt gelijk. Ik wil ook kijken naar de Heer Jezus. Ik wil ook in hem mijn schuilplaats zoeken. Even weer dat getuigenis van vanmorgen. Ik wil het opnieuw gaan beleven. Maar er komt toch een moment in je leven dat de wijn op is. Dat is die bruiloft in Kana. Het merkwaardige is dat die bruiloft in Kana begint met ons stukje en dat het eindigt ook met een soort bruiloft. Wie de bruid heeft, dat is de bruidegom. Dus daartussen zit een soort verband. Er zit een soort boog. En de wijn op betekent in de taal van de Bijbel, want dat mag je zeggen met het boek Richteren, wijn is wat het hart van God, wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Richteren 9, vers 13. Dus we zeggen niet zomaar iets. Als de wijn op is, betekent dus dat de vrolijkheid, dus dat wat God en mensen vrolijk maakt, dat weg is. Dat dat er niet meer is. Nou, iedereen roept misschien, ja, toen en toen, daar en daar. Nou, en de een zegt, het is 40 jaar terug. Nou ja, was het maar 40 jaar terug? Gebeurde het alleen maar toen? Ja, vroeger. Maar het gebeurt dus nog wel, vandaag. Dat blijkt gewoon. We kunnen de moeilijkheden niet allemaal bespreken en dat hoeft ook niet. Maar wat ik u wel mag zeggen is, als je een huwelijksinzegening zou moeten doen, en dan kun je Johannes 2 nemen en dan kun je die tekst gebruiken. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd. Dan heb je een prachtige tekst voor een huwelijksinzegening. Hij was er ook bij. Maar vanmorgen zeg ik tegen mijzelf en tegen jou, nodig hem alsjeblieft uit voor dit punt. Voor dit punt van misschien komt er een moment dat de wijn op is, dat de vrolijkheid, dat de blijdschap een beetje gedaald is tot een nulpuntje. En je zult ervaren dat hij daar in die situatie zich openbaart. Zo openbaarde de Heer Jezus zijn heerlijkheid. De eerste tekenen die hij deed, het eerste wonder was daar. En daarin, daar staan 6 stenen watervaten. Er is al, ik weet niet hoe vaak over gepraat en misschien wel grapjes over gemaakt. Hier is niet, dat heb ik daar een grap over gehoord maken, maar dat laat ik nu maar los. Er staan 6 stenen watervaten, maar ze zijn wel leeg. Voor de vorm, voor de reinigingsrituelen was alles in orde daar. Dat stond er, zo hoorde dat. Maar het werkte niet. Er was niks. Er zat helemaal geen water in. Hoe zou je dan een reiniging kunnen krijgen? Misschien heb je 6 dagen lang gewoon op de automatische piloot gewerkt. Ja, heren, maar soms werkt het niet meer. Soms is de fut eruit. Is de power weg. Zou je dan niet eerst die watervaten moeten vullen? Zou je eerst die reinigingsvaten voor elke dag een vat? Voor elke dag een moment van, Heere, u wilt mij reinigen, u wilt mij schoonwassen, u wilt mij bemoedigen, u wilt door uw Heilige Geest in mij gaan werken. Ja, als dat terugkomt, als dat niet alleen een vorm is, een ritueel, maar inhoud is, werkelijkheid wordt, dan gaat het ook wat op een wonder lijken. En dat wonder gebeurt. Want de Heer Jezus zegt, vanaf het moment dat die watervaten vol zijn, nu kun je scheppen, nu kun je wijn naar die hofmeester, ceremoniemeester brengen. En dat blijkt een betere wijn dan de eerste. Dit is ook een prachtig beeld, een profetisch beeld van wat Israël ooit zal beleven. De vreugde die ze straks zullen kennen is vele malen meer, vele malen hoger dan ze ooit hebben gehad. De laatste wijn is beter dan de eerste. Geldt voor jou ook hoor. Als je nu de vreugde kent, de laatste wijn wordt nog beter. Bij hem zijn en in hem genieten en met hem genieten. Dit gebeurt hier en de Heer Jezus openbaart zijn heerlijkheid. In Johannes 1 staat, ik kan het u makkelijk voorlezen, want het ligt hier op zo'n mooi preekstoeltje. Johannes 1, het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid gezien en als de heerlijkheid van een enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Dat was vers 18. De heerlijkheid was al zichtbaar en de discipelen hebben dat geproefd. Maar hij openbaarde zijn heerlijkheid, hij liet het aan de mensen zien, aan het publiek zien. Dat is daar geweest in Cana in Galilea. Wat zal er gebeuren als u vandaag zegt, Heer Jezus, kom alsjeblieft, we nodigen u uit. Dat mag tijdens deze dienst. Je mag hem uitnodigen. om bij jou te komen. Want jouw blijdschap is misschien talende. Het begin was wel echt feestelijk. Maar na verloop van tijd is het dat niet meer. Het is wat weggeëpt. Het is allemaal wat anders. En misschien zegt iemand wel wat Maria tegen de Heer Jezus zei. Ze hebben geen wijn meer. Zo van, daar zit de problematiek. Die kant moet je opbuigen. De Heer Jezus openbaart zijn heerlijkheid. In Kana, op de derde dag. Ik zeg het nog een keer. Profetisch gaat dit nog veel verder, maar dat laat ik nu maar even los. Want op de derde dag, Israël heeft er 2 dagen blijven zitten zonder offer, zonder terafim. Het is helemaal moeilijk. Het boek Hosea, ik weet niet of u dat boek kent. Eens een keer lezen vanmiddag. Of morgen. Maar daar staat dus wel dat het 2 dagen even weg kan zijn. Maar op de derde dag zal er een omkeer komen. Met andere woorden, die verandering komt nog voor Israël. En dan blijkt dat de laatste wijn beter zal zijn dan wat ze ooit hebben gehad. Die vreugde van dan is schitterend. Meer dan wat ook. Aan het eind van hoofdstuk 2 is de Heer Jezus, hetzelfde hoofdstuk, ineens in Jeruzalem. Daar zit best een flinke tocht tussen. Ik bedoel, lopen van Galilea naar Jeruzalem is toch een flink eind, echt. En hij is daar in de tempel en doet daar hele bijzondere dingen. Die dingen die daar beschreven staan, van de tafel van de wisselaars, omkeren, de duivenverkopers wegjagen, de runderen eruit en de schapen eruit. En, nou ja, al die toeters en die bellen daar, allemaal de tempel uit bezemen. Men maakt een zweep van touw. Dus dat is best een heftig moment geweest. In het Johannesevangelie staat het onmiddellijk bij de reiniging van de 6 steden watervaten. En de vernieuwing in je eigen leven, daar volgt ook een vernieuwing van de tempel uit. Dat is in elkaars verlengde. Dat hoort ook bij elkaar. Hetzelfde onderwerp. Alleen in de tempel was het veel complexer. Daar is ook meer voor nodig. Er is niet alleen een woord nodig, maar er moet ook een zweep van touw komen. En dan moeten al die wisselaars eruit gegooid worden. Ik noem ze maar even allemaal. Dat is wel vaker een term van mij geweest. Omdat ik denk dat de wisselaar van vandaag gigantische zaken doet. En de wisselaar is de tegenstander. Die probeert altijd het mooie van jou eruit te halen en de surrogaat terug te geven. Dat is constant bezig. Dat is de term. Ik ken een zootje van die wisselaars daar, echte wisselaars in Jeruzalem. We zijn er heel vaak geweest. En die man die komt altijd naar je toe, die kent je. En we zijn weer aan het praten over wat er toen is gebeurd. Maar die wil alleen maar wisselen. Die wil verdienen. Die wil de euro's in ontvangst nemen en de shekels daarvoor in de plaats geven. Maar de shekel is sowieso veel minder waard, maar daar gaat het niet om. Hij wil ook in relatieve zin verdienen. De wisselaar verdient. En de wisselaar is al lang bezig om het mooie van de Heer Jezus van je weg te halen en de blijdschap in de Heer Jezus te roven. En alles wat van hem is en van het prachtige van hem, om dat weg te nemen en jou iets anders voor in de plaats te geven. Nou ja, zeg maar een televisieprogramma. Of, film maar wat in. Entertainment in alle vormen, in alle maten. Dat geeft hij voor terug. En de vreugde van deze wereld, de lol van deze wereld, krijg je in plaats van de echte vreugde van de Heer Jezus. De wisselaars. Ziet u ze staan daar in die tempel? Dan komt de Heer Jezus daar. Het huis van mijn vader tot een rovershol gemaakt. Kaufmännisch. Ze zijn bezig handel te drijven. Ze hebben er een koopmanshandeltje van gemaakt. Nou, een hele oude, in de tijd van Luther. Als het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Tessel, de wisselaar, die verkocht aflaten. Toen al. Daar heeft Luther zich tegen afgezet. Terecht. Maar vandaag dan? Nou, je moet politiek correct zijn en je moet precies zeggen. Je mag eigenlijk niet meer zeggen wat je echt bedoelt. Je moet heel politiek is trouwens sowieso met woorden verbergen wat je eigenlijk zou willen zeggen. Goed hoor, mijn kwalificatie. Er zullen wel goede tussen zitten, maar meestal is het zo. Ze babbelen wel, maar ze zeggen niks. En het echte komt niet uit de verf. Wisselaars. En die offerdieren dan, ja, die werden verkocht. Dan hoef je zelf niet voor iets te doen. Dan moet je dus, als je daarvoor iets betaalde, dan kon je daar ook dienst verrichten in dat huis van de Heere. En zo ging het toen. Weg ermee. In hoofdstuk 2, het eerste stukje, laat de Heer Jezus zijn heerlijkheid zien. Hij openbaarde zijn heerlijkheid. En de discipelen geloofden. In het tweede stukje laat de Heer Jezus zijn heiligheid zien. Het huis van mijn vader tot... Weg ermee. Dit moet opgeruimd. Maar eigenlijk spoort dat ook met die lege vaten van het eerste stukje. Het is wel vorm, maar de inhoud is weg. En in de tempel was wel vorm, maar de inhoud was weg. De wisselaar had verdiend en dus kom je weer op niks uit. En hij, de Heer Jezus, is daar. Dan hebben ze hem ook kwalijk genomen. Wie geeft u het recht om dit te doen? Dit kan zomaar niet. U kunt alle discussies die je vandaag oproept wel verwachten. Dat gebeurde toen ook. De Heer Jezus wil op uitnodiging bij jou komen. Maar als het om het huis van hemzelf gaat, hoef je hem niet uit te nodigen. Dat doet hij zelf wel. Het oordeel is van hem. Daar komt hij zelf. Daar hebben ze hem niet voor uitgenodigd, nog sterker. Daar wilden ze hem eigenlijk liever niet zien. Maar hij kwam daar wel. Dus er zijn twee dingen. Ofwel, voor jezelf nodig je hem uit. Maar als het om het geheel gaat van... Ik heb het niet over uw gemeente, over deze gemeente. Maar over het huis in globale, in algemene zin. Nou, daar is best het een en ander aan de hand. En toen toch zijn veel mensen in hem gaan geloven. Staat in Johannes 2. Maar de Heer Jezus vertrouwde zich niet aan hen toe. Ze zijn gelovig geworden omdat ze de wonderen zagen. Ik ga niet katerig zeggen. Ik wil me verblijden in elke evangelieprediking. Of dat nu krom is of recht. Als er mensen tot geloof komen, wil ik daar de Heer voor gaan danken. Als Paulus zegt, sommigen prediken Christus uit nijd om mijn... Paulus spreekt, om de gevangenschap van Paulus te verzwaren. Wat doet het ertoe? Christus wordt gepredikt en daarin wil ik mij verblijden. En ik wil het ook. Maar er zijn heel veel mensen die wel wonderen en tekenen willen. Maar ondertussen toch inhoudsloos blijven. Dat kan, hè? Ik vul hier, Johannes 2. De Heer Jezus vertrouwde zich aan hen niet toe. Zou dat voor ons gelden? Nee, als u de Heer Jezus aanneemt als uw heiland, hij wil zo graag bij u zijn, in u zijn en u helemaal vullen. Door zijn heilige geest, maar ook zelf aanwezig zijn. Hij wil u zo graag laten zien wie hij is. En de enige echte remedie, geneesmiddel voor vandaag is hij, Christus zelf. Hem zien in al zijn heerlijkheid en zijn glorie. Johannes 3. Toen hij daar was, kwam Nicodemus 's nachts bij de Heer Jezus. Vaak over gepreekt, misschien heb u daar... Ik weet niet wat over gehoord. Bovendien staat Johannes 3, vers 16, de bekendste tekst uit de Bijbel. En veel kinderen kennen die tekst al uit hun hoofd. En volwassenen ook. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat er niet... enfin, mooi, hè? Prachtig. En Spurgeon heeft daar, geloof ik, 8 preken over gehouden. Over diezelfde tekst. Elke zondag dezelfde tekst. En dan 8 zondagen achter elkaar. Prachtig, het kan. Ja, ik kan het niet, maar hij kon het wel. Maar het kan wel dus. Maar vindt u het niet geweldig dat de leraar van Israël, dat was Nicodemus. Voor zover ik weet en begrijp, was Nicodemus een van de leraren in de school van Gamaliel. Moeilijk woord. Nou, Paulus is aan de voeten van Gamaliel opgevoed, zegt hij zelf. En Gamaliel is ook de plek waar Stefanus, voor zover wij weten, in de schoolbanken zat. Stefanus, de eerste martelaar in het boek Handelingen. En Stefanus, zijn graf, is nu nog te vinden in de school van Gamaliel, iets buiten Jeruzalem. Ik ben er verschillende keren geweest. Nicodemus is daar begraven. Stefanus is daar begraven en Gamaliel is daar begraven. Dus daar gaf Nicodemus les. De school, de leraar van Israël was hij geworden. Je zou zeggen, bekwaam tot de wet. Maar hij had een aantal vragen. Hij snapte het niet. En ik kom 's nachts bij de Heer Jezus. Hij geeft het grootste compliment aan de Heer Jezus ooit gegeven. Echt hoor. Hij zegt, u Heer Jezus, u bent de leraar van God gekomen. Dus de leraar van Israël, weet je wel, die is dus de lesgever, de professor daar aan die Bijbelschool. Die zegt, maar u bent de leraar van God gekomen. En hij citeert, voor zover ik mijn Bijbel begrijp, Joël 2, vers 24, waar God door de profeet Joël laat zeggen dat God de leraar ter gerechtigheid zou gaan geven. En Nicodemus zegt, en u bent dat. Oh, dat is een compliment van zeer hoge klasse. U bent die leraar, door God gegeven. En ik kom 's nachts bij de Heer Jezus. Overdag durfde hij waarschijnlijk niet vanwege zijn status. Maakt geen fluit uit, kunnen we toch niet nagaan. Maar hij is er. Maar het meest wonderlijke is dat de Heer Jezus er was, 's nachts. Dat is toch mooi? Als u tijd hebt op 2 uur vannacht, hij is er hoor. U kunt ook 's nachts bij de Heer Jezus terecht. Prachtig. En zo is de Heer Jezus. En daar ontstaat een gesprek over wedergeboorte. Dat laat ik nu even gepasseerd staan, want daar ging het mij niet om. Zelfs niet om mijn redding, maar wel om het prachtige dat Nicodemus zegt. U bent de leraar van God. U bent het door God gestuurd. Hij openbaarde zijn heerlijkheid. Hij openbaarde zijn heiligheid toen hij de bezem pakte en de tempel schoon bezemde. En hij openbaart Gods schitterende onderwijsman, de leraar. Je mag hem ook de profeet noemen. Een profeet sprak de woorden van God. Heb je weer een kwalificatie van hem? Alleen al in de aanspreektitel die Nicodemus gaf. En de Heer Jezus zegt, want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te oordelen. Nou, dat heeft me vroeger al geraakt, omdat het zo'n prachtige evangelietekst is. Maar de afgelopen dagen heel bijzonder. Waarom weet ik niet. Ik bestudeerde Leviticus 1 voor mezelf. Ik wou opnieuw graag iets zien van het offer. In Leviticus 1 en 2 en 3 en 4 en 5 gaan allemaal over het offer, het offer, het offer. Nou, het offer aller tijden is uiteraard de Heer Jezus. En in Leviticus 1 begint het alleen maar het eerste stukje. Wordt verondersteld dat iemand kan komen met een rund als brandoffer. En die komt dan bij de ingang van de tent van de samenkomst. En daar gaat een soort ritueel van start. En het eerste is dat hij zijn hand legt op de kop van dat rund. Probeert u het dus. Ik bevind me op heel teerterrein. Ik wil me niet graag vergaloperen. Maar stel dat u bij dat brandoffer eens denkt aan God de Vader die een brandoffer brengt. Is dat vreemd? Nou, het is niet zo vreemd als u aan Abraham denkt die zijn zoon als offer gaf en een altaar bouwde en met zijn zoon bij die altaarplek kwam. Dat hoefde dan niet door te gaan in de situatie van Abraham. Maar die merkwaardige woorden, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Ten brandoffer voorzien. Nog een keer, ten brandoffer voorzien. Ziet u dan niet de Vader, met alle respect, heel voorzichtig, ziet u dan niet de Vader komen met een offer? En ziet u dat niet, dat hij zijn handen legt op dat offer? Wanneer dan? Nou, toen de Heer Jezus begon met zijn dienst, er liet de Vader gelijk, dat is hem! Mijn geliefde Zoon, in wie ik welbehagen heb, hij legde zijn handen erop. Dat is handoplegging, dat is je één maken met de Vader. Maakte zich op dat moment één met dat wat de Heer Jezus ging doen, starten op dat moment. En daarna ging die offeraar nog verder in het Leviticusboek. Daarna werd de huid weggetrokken. werd het dier geslacht. En kwamen de innerlijke delen, de inwendige delen zichtbaar. En die delen werden door een priester op het vuur, op het altaar geschikt. Zo staat het er. Toen de hoofdman over 100, die bij het kruis stond, alles had gezien, zegt hij, dit is waarlijk Gods zoon. De huid is ineens weg. Dan gaat het niet meer om die ene veroordeelde, om zijn lichaam bloedend en onderwonden en geslagen. Maar dan gaat het om wat anders. Dan gaat het om het innerlijk van dat offer. Om het wezen daarvan. En dat is Gods zoon. Dat zegt zelfs een Romeinse man, een soort kapitein in het leger of een majoor. Iemand die een horde soldaten aan ging sturen. Daar zie je dat de huid weg is, dat het innerlijk zichtbaar wordt. God heeft laten weten hoe de Heer Jezus eruit zag aan de buitenkant, maar ook hoe hij eruit zag aan de binnenkant. De huid is weg. Dat betekent dus de huid weg. De huid was ook voor de priester bedoeld om zich daarmee te kleden. Dat was een soort leren jek, zal ik maar zeggen, een soort leren bekleding. Daar kon je dan een mooi jasje van maken. Maar de innerlijke boodschap is, heb je ooit hem in zijn innerlijk gezien? Dus niet alleen hij openbaarde zijn heerlijkheid, maar dan weet je het nog niet helemaal. Maar stel nu eens dat je met Johannes 3:16, wat daar staat die tekst, het eerste stukje, het tweede stukje laat ik even los, want dat ging over mij, opdat een ieder op dat datum die in hem zou gaan geloven, het eeuwige leven zou krijgen. Maar het eerste stukje is, dat God zijn zoon gaf. Daar gaat hij. Met hem naar het altaar. Met hem naar de plaats waar hij zou gaan lijden en sterven. Dat is gebeurd. En de Heer Jezus heeft dat willen doen, broeders en zusters, om zijn vader. In de allereerste plaats om zijn vader. Omdat God zijn vader verheerlijk moest en mocht worden, heeft de Heer Jezus dat willen doen daar op dat kruis. Maar die delen, heb je ooit aan de onderdelen van het offer gedacht? Ik weet het wel, dan kun je bij nieren stilstaan. Gevoelens, emoties. De nieren kunnen geprikkeld worden. Je kunt bij de benen stilstaan. Je kunt bij de armen stilstaan. Je kunt bij het hart stilstaan. Je kunt bij de ingewanden. Uw woord is in het binnenst van mijn ingewand. Hoort u de taal van de Bijbel een beetje? Als u daarop let, dan blijkt ineens dat er toch wel heel veel aanknopingspunten zijn voor de inwendigheid van dat offer. Dat is de Heer Jezus. Nicodemus. Wat zou hij genoten hebben, die man? Nou, hij koos later bewust voor hem. Toen hij gestorven was, stond Nicodemus daar klaar met Jozef van Arimathea om het lichaam van de Heer Jezus in linnen wikkels weg te nemen en in een graf te leggen. Dat is toen gebeurd. Dat ziet u weer terug. En nog eerder heeft hij al een keer getuigd van, gaat onze wet zomaar iemand veroordelen tenzij hij gehoord is? Bent u ook een van hen? Ja, dat was zo. Hij was al een van hen, van de Heer Jezus geworden. Maar al die dingen samen laten dus zien dat hij en zijn heerlijkheid openbaarde en zijn heiligheid openbaarde, zijn profetische kracht openbaarde, maar ook zijn inwendige, zijn toewijding, zijn toegewijd zijn aan zijn vader openbaarde. En dan hoort u Johannes de Doper in vervolg van hoofdstuk 3 ook nog zeggen. Toen mensen zeiden, ja, vindt u het niet erg dat u concurrentie hebt? Johannes de Doper doopte uiteraard, het is een naam aan te danken. Maar nu doopten de discipelen van de Heer Jezus ook. Is dat geen concurrentie? Nou ja, misschien wel. Die club werd groter en die andere club werd minder groot. Dus je kunt het aan concurrentie gaan toewijden. Maar Johannes de Doper zegt zo prachtig. Ik ben het niet, maar hij is het wel. En dan zegt hij, en die de bruid heeft, dat is een hele mooie tekst uit het leven van Johannes de Doper. Die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Nou, ik weet niet of u weet wie de bruid is. Daar zou je eigenlijk eerst een soort definitie van moeten maken. Ik zal u heel voorzichtig helpen. En misschien voor de zoveelste keer, want het is echt niet nieuw. Allen die hier zitten en de Heer Jezus liefhebben als hun heiland, als hun verlosser, en de Heilige Geest ontvingen als onderpand van wat nog komt, dus onderpand van de toekomstige erfenis, horen bij de bruid. Daarom zegt Paulus, ik heb jullie, gemeente van Korinthe, als een reine maagd aan één man verloofd, 2 Korinthe 11. Mijn bedoeling was, zei Paulus, alles wat ik deed om jullie, ja, die de bruid heeft, maar dat is de bruidegom, dat is niet zomaar iemand. Dat is die je lief heeft, die voor je door de, ja, die door de knieën gaat, dat is misschien wel van onze tijd, met een ringetje en zo. Maar die de bruid heeft, dat is het bruidegom. Dat is de bruidegom die jij en ik mogen kennen als onze Heer Jezus. En de bruiloft van het lam gaat nog een keer komen. En Johannes de Doper ziet dat. Hij zegt zelf dat hij de vriend van de bruidegom is. Dat hij, niet dat hij bij die bruid hoort. Dat is heel merkwaardig. Misschien dat toch een verschilbeeld tussen Israël en de gemeente. Daar heb je een behoorlijk verschil. Iemand uit het oude systeem, zal ik maar zeggen, voor het kruis van de Heer Jezus, is wel gelovig, nou. Hij noemt zich ook de vriend van de bruidegom, die erbij staat en zich ook verblijdt. Maar hij is dus niet bij de gemeente die de bruid heeft. Dat is de bruidegom. Ik ben wel de vriend, ik verheug me erin. En ik ben er blij om. Ziet u dat er dan ineens blijdschap is? Deze, mijn blijdschap, is helemaal volkomen geworden, zegt Johannes. Zo van, dit is super, man, dit is geweldig. Maar jij en ik die zo gewend zijn misschien aan deze taal. En begrijpen dat we door het geloof in de Heer Jezus bij de gemeente zijn gaan horen. Maar diezelfde gemeente is de bruid van het lam. En die bruiloft komt nog. Maar nu al is er vreugde. Deze blijdschap is nu al volkomen. Terwijl Johannes de Doper nog een onthoofding te wachten stond. Dit is schitterend. Je ziet de Heer Jezus hier in zijn bruidegom aspecten. Maar ziet nog iets meer. Hij zegt daarbij, Johannes de Doper, op een prachtige manier. Ik moest luisteren, ook al lopen ze allemaal weg. Ook al gaan ze allemaal naar de concurrentie, zouden wij nou zeggen. Ook al gaan ze naar een andere club, naar een andere gemeente. Je kunt invullen wat u wilt. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Hij ziet hem ook als degene die boven alles staat. Die meer is, die hoger is. En wij vinden onszelf wel heel erg belangrijk, of onze club, of onze mening, of nou ja, onze route, onze theologie, de mogelijkheid die we hebben. Maar hij is nummer 1. En ik moet minder worden, maar hij moet wassen. Hij moet groter worden. Nou, hoe groot is de Heer Jezus in je leven? Je kunt hem bekijken als een babytje in Bethlehem. In de kersttijd is dat altijd zo. Snappen we er ook niks van? Hoe bestaat het dat de ganse volheid van de Godheid lichamelijk in zo'n babytje kan zitten? Dat is niet te pakken. Dat is te ver voor ons. Maar hier is hij een volwassen iemand. En Johannes de Doper had hem nu gezien. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En hij moet wassen. En ik moet een stapje terug. Ik heb me afgevraagd afgelopen dagen, is dat ook zo bij jou, Dato? Wil je dat de Heer Jezus groter wordt en dat jij achteruit gaat? Niet achteruit gaat in gezondheid of in krakkemikkerigheid of zo, dat bedoel ik niet. Maar dat het om hem gaat en dat het om niemand anders gaat dan om hem. Hij alleen. En de rest, lieve broers en zusters, kan gestolen worden. En we zitten ons te vergapen op de grootte van deze aarde. Als iemand een doelpunt maakt in een interlandwedstrijd, dan zegt hij, nou, die krijgt bijna gelijk een lintje op Koningsdag. Ik weet niet of het gebeurd is, maar bij wijze van. Dat gaat dan gelijk de pers en de krant vullen. Maar jij, ik doe een stap terug. Heer Jezus, dan kunt u een stap vooruit. Ik wil nog meer, ik wil nog meer. Ik wil u zo graag op het hoogste niveau, op het hoogste podium zien te krijgen. Want daar bent u alles, daar schittert u, daar bent u heerlijkheid. Hij openbaarde zijn heerlijkheid, Johannes 2. Hij had de heerlijkheid als van een enige geboorte van de Vader. Dat was Johannes 1 al. Hij openbaarde zijn heerlijkheid, zijn heiligheid. Hij laat zien dat hij de profeet is, dat hij de woorden van God heeft. Hij laat zien dat hij het offer is, aangenaam. Aan een brandoffer markeerde niks. Moest je ook in quarantaine houden. Nou, hij is in quarantaine geweest, 30 jaar lang, de Heer Jezus. Om te kijken of er aan hem wel een gebrek zat. Zat geen gebrek. En hij is gegaan, de Heer Jezus. Naar het kruis van Golgotha. Lieve broers, probeer het eens te op een rijtje te krijgen voor jezelf. En vraag je dan eens af, waar zit ik nu in dit rijtje? Het is niet zo'n moeilijk stuk. De teksten ken je bijna uit je hoofd, een aantal in ieder geval. Maar waar zit je? Waar zit hij dan in dit geval voor jou? En als hij een beetje gegroeid is in je denken en in je emoties en in je verlangen, dan zegt Heer Jezus, u moet meer worden. En wij gaan naar beneden. Wij gaan een stap terug. Wij willen hem eren, hem groot maken, hem glorie geven, hem aanbidden. Dat gaat in de hemel gebeuren. Dat is zeker. Dan zie je het lam staande als geslacht en alles buigt voor hem. En dat mag op aarde al een begin krijgen. Samenkomen is eigenlijk de Heer Jezus nu al eer geven, nu al glorie geven voor wat een soort oefening, een soort repetitie voor straks. Maar we gaan nu de Heer Jezus groot maken om wie hij is. Amen. Vader, dank u wel dat de Heer Jezus zo groot is. Dank u wel dat hij zo schitterend is. Dat u dat ook permanent gezien hebt. Iedere keer hebt u dat ook laten weten hoe u over hem denkt. We hebben die beelden proberen te pakken vanmorgen. En we willen zo bidden dat ieder die hier is, de Heer Jezus ook kent. Als je hem niet kent, dan heb je het niks. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Ik bid voor iedereen die hier is en nog op een kleine afstand of op een grote afstand staat, dat hij of zij de Heer Jezus aanneemt en tot geloof komt. En eenvoudig tegen de Heer Jezus, kom in mijn hart, Heer Jezus. Kom in mijn hart. En hij wil komen. Hij wil zich aan ons toevertrouwen. We danken u daarvoor. We danken u voor dit prachtige stukje uit de Bijbel. We bidden ook dat ons geloofsleven een volwassenheid zal gaan zien. Een stuk groei zal laten zien. Zodat we begrijpen, een beetje begrijpen wie hij is. Sommige dingen komen later. De discipelen zeggen, later snapten ze pas hoe dat ging. Bij die tempelreiniging. Dat hadden ze niet eens precies door op dat moment. En zo gaat het met ons ook. Misschien is het wel na vandaag dat het wat anders wordt. Misschien wordt het iets dieper allemaal. Maar het sterke verlangen mag mijn hart vullen. En dat bid ik om, dat hij meer wordt en ik minder. We willen u danken, Vader. De hele wereld schreeuwt om ik. We vinden elkaar allemaal de allergrootste. En iedereen kietelt de ander. En wij willen zeggen, nee, hij. Hij heeft de medaille gekregen. Hij is het ook waard dat het geprezen wordt en gedankt wordt. We danken u voor de Heer Jezus. We danken u dat u hem al verhoogd hebt. Dat hij aan uw rechterhand is. En dat hij daar schittert. En dat hij daar geweldige dingen doet. We prijzen u voor hem. Vader, ik wil zo bidden voor elkaar. Ook als we in een moeilijke route zitten, als het moeilijk is op dit moment, omdat onze vrouw of onze geliefden in het ziekenhuis zijn, een moeilijke route meemaken, heel moeilijk, dan wil ik bidden dat onze vrede in u is en dat onze hoop ook in u is en onze verwachting ook in u is. We danken u dat we daarvoor samen mogen bidden, ook voor elkaar mogen bidden. En als de blijdschap op is, dat we dan tegen elkaar zeggen, laten we de Heer Jezus uitnodigen. Opnieuw, om hem opnieuw uit te nodigen om bij ons te komen. En ik hoop dat er dan iemand zegt, ze hebben geen vreugde meer, ze hebben geen wijn. En de Heer Jezus gaat opnieuw dat wonder doen. Daarvan ben ik overtuigd. Vader, zo bent u, zo is hij en zo wil de Heilige Geest dat. We prijzen u. Amen.